Stem van Indonesië, een internationale uitzending van Radio Republiek Indonesia te Jakarta op frequentie SW 9525 kHz en SW 15150 kHz. U kunt ons bezoeken op www.voi.co.id. De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Adila, hier aanwezig om vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, Focus, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Diversen, aanbod en het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie SW 15150 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voi.co.id. Nu komt het recente nieuws.
De stem van Indonesië met het nieuws.
Namur, België, wordt zusterstad van Bandung. De burgemeester van Bandung, Ridwan Kamil, tekende een memorandum van verstandhouding of MOU zusterstad met Mayor Namur Maxime Prevot die onderwijs, economische, culturele en milieusamenwerking omvat. Mayor Maxime Prevot vertelde Antara London op maandag na een ondertekening van het MOU in het kantoor van de Namur zei dat het een grote kans is dat Namur zou kunnen samenwerken. Hoewel de bevolking van de stad slechts 110.000 is, veel kleiner dan de bevolking van Bandung. Hij voegde daaraan toe dat de ondertekening van de samenwerking een brug zou zijn voor de twee steden om op verschillende gebieden samen te werken. Hij zei dat Namur samenwerking met Bandung wil opzetten in diverse aspecten, variërend van milieu, onderwijs, cultuur, informatie, technologie en ook economie en bedrijfsleven. Namur heeft toegegeven dat het een kleine stad is, maar het belangrijkste is de inhoud van de samenwerking die de beide steden in goede gelegenheid biedt om samen te werken. Ondertussen vertelde Ridwan Kamil tegen Antara bij aankomst op de luchthaven van Brussel dat zijn aanwezigheid in België 3 missies vervoerde om een zusterstad samenwerking tussen Bandung en Namur te ondertekenen. De inauguratie van een kleine zakelijke promotiecentrum uit Bandung, Little Bandung genoemd, en nam deel aan het festival Europalia in België gehouden. Indonesië won de MTQ in Moskou bij. Indonesië nam deel aan de 18e Moskou Tilawatil Quran Musabakoh of MTQ International Tilawah Categorie die werd in Moskou van 6 tot en met 8 oktober gehouden. Hoewel hebben de deelnemers uit Indonesië het niet geslaagd om de beste prestatie te behalen, levert deelname aan de MTQ waardevolle ervaring. Eerste Secretaris Informatie, Sociale en Cultuur Uitvoerende Functie Ambassade in Moskou, NJ Diana, vertelde Antara London op maandag dat de Indonesische ambassadeur in de Russische Federatie Republiek Wit-Rusland, M. Wahid Supriyadi, aanwezig bij de sluiting ceremonie op de Krokus City Hall, Moskou, waren. Zegt de aanwezigheid van Indonesië dat niet denen alleen voor de broederschap Islamia te versterken, maar ook de betrekking tussen de naties. Volgens Wahid Supriyadi is Rusland vroeger bekend als de Sovjet-Unie en zijn overwegen orthodoxe christelijke bevolking, de islam de tweede grootste religie of 14% van de 147 miljoen inwoners. De regering is vastbesloten om de consumentenbescherming te versterken. Op basis van onderzoek van het McKinsey Global Institute, tegen 2030 zal Indonesië de zevende grootste economie van de wereld worden. Naarmate stijgt de economie, zullen de Indonesische consumenten drastisch groeien. De plaatsvervanger minister van Economische Zaken van Nationale Ontwikkelingsplanning, of Bappenas, Leonard Tampubolon, zei dat het begrip van consumentenbeschermingsbureaus van Indonesië nog steeds laag is. Dit werd gezegd door Leonard Tampubolon in de focus van de institutionele versterkingsgroepbespreking van het Nationaal Consumentenbeschermingsagentschap dat op maandag 9 oktober in Jakarta is gehouden. Hij zei dat de regering aanwezig moet zijn in de kwestie van consumentenbescherming. Hij legde uit dat de overheid in deze zaak ministeries en instellingen over de hele sector een nationale strategie van consumentenbescherming heeft uitgegeven via presidentiële verordening nummer 50/2017. De functie van de nationale strategie voor consumentenbescherming is als richtlijn voor de ministeries van instellingen en lokale overheden bij de planning, uitvoering, monitoring en evaluatie van consumentenbescherming in overeenstemming met hun respectieve taken en autoriteiten en richtlijnen voor bedrijfsactoren en de gemeenschap bij het realiseren actieve consumentenbescherming. Leonard Tampubolon legde verder uit dat in 2017 tot en met 2019 9 sectoren zijn die prioriteiten worden voor implementatie van consumentenbescherming. De 9 sectoren zijn medicijnen, voedsel en drank, financiële diensten, openbare diensten, woningen of goederen, transportdiensten, gezondheidszorg, telecommunicatiediensten, duurzame consumptiegoederen en e-commerce. Volgens hem zijn deze 9 prioriteiten gebaseerd op het aantal klachten en consumentenschillen. Het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij keurt het plan in om het aantal havens te vergroten om de visserijresultaten te optimaliseren. De directeur visserijbeheer van het ministerie van Marine Zaken en Visserij heeft op maandag in Yogyakarta gezegd dat er verschillende nieuwe havens zijn die momenteel onder de loep nemen om de vangst zoveel mogelijk. Volgens Reza zijn er momenteel 6 onderzochte punten om te worden aangewezen als zeevisserijhaven. Voor de Indische Oceaan in Bungus, Awang Bay en Cilacap, terwijl in de Stille Oceaan in Biak, Morotai en Ternate. Volgens Reza Syah Pahlevi heeft Indonesië alleen vis van de Hoge Zee zoals blauwe veentonijn in Benoa Haven, Bali, geland. Volgens hem is de ontwikkeling van de zeevisserijhaven ook de mogelijkheid van Indonesische visserij om het kwotum voor de tonijnvisserij in Zeiden te kunnen gebruiken. Dat was nieuws voor vandaag.
De stem van Indonesië met het nieuws.
Uitvoering van de belasting op e-commerce. De huidige online winkelactiviteiten hebben goed nieuws voor de digitale economie spelers gebracht. Een grote economische ommekeer heeft vandaag de groei van de nieuwe zakenwereld aangemoedigd, ook in Indonesië. In verband met de groei van de digitale economie is de regering van Indonesië van plan om e-commerce belasting toe te passen om de inkomsten uit de fiscale sector te stimuleren voor e-commerce zakenmensen. In een hoorzitting met de Tweede Kamer en vervolgens met een speciale ontmoeting met de president, zei de minister van Financiën, Sri Mulyani, dat het ministerie van Financiën binnenkort een wet op nieuwe belasting zal uitgeven en één daarvan gaat op e-commerce belasting, die naar verwachting onder de BTW of lager dan 10%. Daarnaast heeft minister Sri Mulyani bevestigd dat de verordening ook de e-commerce belastingsbetalingsprocedure zal regelen. De directeur van het Centrum voor Indonesische Belastinganalyse, Justinus Prastowo, heeft gezegd dat het plan van de regering om belasting uit de elektronische handel of e-commerce te trekken moet worden gerealiseerd. Hij ziet er is een enorm belastingpotentieel in e-commerce. Volgens Justinus, om de belasting op e-commerce eerlijk te geven, moet Indonesië leren van de Europese Unie, die het oorsprongsprincipe voor belasting over de toegevoegde waarde toepast. Ondertussen vragen e-commerce ondernemers de overheid, met name het Directoraat-Generaal Belastingen, om geen belastingdruk meer toe te voegen. Volgens Hendrik Theo, CEO van Bineka.com, die ook voorzitter van de Vereniging van E-commerce Indonesië, of IDEA is, hebben e-commerce spelers tot nu toe BTW en inkomstenbelasting als de inkomstenbelasting in offline winkels betaald. Hij voegde daaraan toe dat in principe alle e-commerce industrie spelers klaar zijn om belasting te betalen volgens de regels. Hendrik Theo beweerde ook dat de overheid ook eerlijke belastingen moet hebben aan de over-the-top of buitenlandse OTT om hun platform ook te koop is als Facebook, Twitter en anderen. Dus, niet alleen van toepassing op lokale e-commerce. Het is toegestaan wanneer de regering belastingen uitvoert aan iedereen die economische zaken in Indonesië doet. Omdat dit verband houdt met waar de transactie zich bevindt. Daarnaast is de regering momenteel intensief op zoek naar andere bronnen van belastingen om de overheidsinvloed van de staat te verhogen met betrekking tot de economische ontwikkelingsbehoeften van Indonesië, met name infrastructuurontwikkeling die aanzienlijke fondsen vereist. Naast het moderne tijdperk vereisen bijna alle aspecten van de activiteiten snel, veilig, makkelijk en efficiënt met alle digitale transacties. Online handel wordt een voordelige optie voor ondernemers. De regering zou natuurlijk de belasting op e-commerce toepassen. Om de e-commerce inname te maximaliseren, is er een duur nodig bij het terugtrekken van BTW in elke digitale transactie. Dat was voor commentaar.
Luisteraars, zijn we weer terug met mij Adila in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Worldnews, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 12 oktober 1968 over Republiek Equatorial Guinea werd onafhankelijk van Spanje. De Republiek Equatorial Guinea is het enige land in Afrika die Spaans spreekt. Het grootste deel van het gebied is nog steeds de wildernis. Het is gelegen in de Golf van Guinea in de westkust van Afrika met buurlanden Gabon in het zuiden en het oosten en Cameroen in het noorden. Equatorial Guinea is een klein land in Afrika. Zijn grondgebied is nog kleiner dan Kampa-regenschap in Rio. Republiek Equatorial Guinea werd op 12 oktober 1968 onafhankelijk van Spanje. De officiële taal van dit land is Spanje, Frankrijk en Portugal. We overschakelen naar de gebeurtenis van 12 oktober 1999 over Pervez Musharraf, beheerd terug in Pakistan door een bloedloze staatsgreep. Pervez Musharraf is geboren in Delhi, India, op 11 augustus 1943. Hij is een voormalig president, premier en hoofd van militaire staf van Pakistan. Hij nam kracht op 12 oktober 1999 na een staatsgreep en werd als president op 20 juni 2001. In een poll van 100 Time Magazine 2006, Cijfers over the People Who Shape Our World, was hij een van de heersende cijfers op nummer 4. in de periode van 12 oktober 1999 tot en met 23 november 2002 diende hij als eerste minister. Op 6 oktober 2007 werd hij voor een derde termijn herkozen als president van Pakistan. Op 24 november 2007 heeft de verkiezingscommissie van Pakistan zich verkozen tot president. Hij ontslag op 18 augustus 2008 te midden van beschuldigingsbedreigingen van de coalitie-regeringsleider Asif Ali Zardari, echtgenoot van de recente premier Benazir Bhutto. Op 14 juni 2013 werd hij gearresteerd op het vermoeden van moord in Quetta. Hij was de stadshoofd toen de hoofdopstandige leider in de provincie Baluchistan in het zuidwestelijke deel van Pakistan, Akbar Bukti, in augustus 2006 in legeroperatie streef. Daarnaast wordt hij ook verdacht van betrokkenheid in twee andere zaken: samenzwering om de voormalige premier Benazir Bhutto te vermoorden en ontslag van rechters in 2007. We eindigen het programma vandaag in de geschiedenis van 12 oktober 2002 over er was een bomontploffing in Bali. De bomaanslagen in Bali op 2002 is een serie van 3 bomaanslagen die oktober 2002 gebeurt. De eerste en tweede explosie vond plaats op Paddy's Pub en Sari Club of SC in Legianstraat, Kuta, Bali, terwijl de laatste explosie zich voorgedaan bij het Amerikaanse consulaatbureau, hoewel de afstand vrij ver uit elkaar ligt. Er zijn 202 slachtoffers en 209 mensen gewond. De meeste slachtoffers zijn buitenlandse toeristen die de locatie van de toeristische attracties bezoeken. Dit evenement wordt beschouwd als het ergste terroristische evenement in de geschiedenis van Indonesië. Gemeenschappelijk onderzoekspan van de politie en buitenlandse politie die is gevormd om deze zaak te behandelen, concludeerde dat de bommen zijn 1 kilo TNT voor de Sari Club was RDX-bommen die tussen 50 en 150 kilo weegden. Het Bali-bomgebeurtenis werd ook gemaakt in een groot schermfilm genaamd Long Road to Heaven, met spelers waaronder Surya Saputra als Hambali en Alex Komang, en waarbij acteurs uit Australië en Indonesië betrokken waren. Dat was het programma vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in Jakarta.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Luisteraars, zijn we weer terug met mij Adila in het focusprogramma met het thema over bedrijfsactoren moet klaar zijn tegenover de Aziatische Economische Gemeenschap of MEA. Bedrijfsactoren die door de gemeenschap worden beheerd door middel van kleine en middelgrote ondernemingen of UMKM en kleine en middelgrote industrieën of IKM moeten in staat zijn om te concurreren, vooral met betrekking tot de vrije markt van de Aziatische Economische Gemeenschap of MEA. Alle bedrijfsactoren zijn zeker verplicht om de kwaliteit van de productie te verbeteren en kunnen concurrerend zijn om de vrije marktkans te grijpen. Het werd gezegd door de regent van Lebak, Iti Octavia Jayabaya, in haar toespraak ter herdenking van de 70ste verjaardag van coöperaties in het Rangkas Bitungplein op zondag 8 oktober. Iti Octavia zei dat de lokale overheid waardeerde enkele producten van UMKM en IKM uit de gemeenschapproductie van Lebak Regenschap via de exportmarkt. Ze zijn bamboeambachten, palmsoes, vormige fijne productie of meer, ook afdrukken en fossiele stenen. De productie wordt geleverd aan een aantal landen in ASEAN, Europa en het Midden-Oosten. Daarom hoopt ze dat het UMKM en andere IKM-producten ook nationaal kunnen gaan om internationaal te gaan. Iti Octavia onthulde dat om de vrije markt van MEA te doordringen, moeten bedrijfsactoren de kwaliteit van de productie verbeteren door de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, ondernemerschap, training en stage op andere gebieden. Daarnaast verhoogde de verpakking, halal certificering, internationale organische certificering, barcode naar geregistreerde drug- en voedselregelgevende agentschappen, of BPOM. Ze zei dat vrije marktverklaring moeilijk genoeg zou zijn om de ontwikkeling van de economie van de bevolking aan te moedigen. Bedrijfsactoren moeten voordelen hebben met buitenproducten, zodat UMKM-producten geïnteresseerd zijn in de vrije markt. Momenteel is het aantal UMKM in Lebak 49.686 unit uit 49.400 bedrijfsunit en IKM 15.600 bedrijfsunit. UMKM en IKM produceren onder meer bamboeambachten, palmsuiker, empingkrakkers, culinaire, visabon, bamboeweven, pandanusweven, bananensuikergoed en andere traditionele verwerkte voedingsmiddelen. Daarnaast zijn er badoeambachten zoals geweven stoffen, tassen, portemonnees, souvenirs en boshoning. Iti Octavia is optimist dat de productie van UMKM en de productie van IKM kan doordringen op de vrije markt als de kwaliteit concurreren kan zijn. Hij zei dat als de zakelijke acteur niet bereid is om de vrije markt van MEA in de gaten te houden, dan zal de invasie van buitenlandse zaken zeker de binnenlandse markt overspoelen. Daarbij moedigt het bedrijf actoren aan om de kwaliteit van de productie te verbeteren, zodat het concurreren kan zijn met landen in de ASEAN-regio. Bij dezelfde gelegenheid heeft het hoofd van agro-industrie en bosproductmanagement van industrie- en handelafdeling van Lebak Regenschap, Yassin, zei dat de opleiding op ondernemers optimaliseert door productdiversificatie, management, financiën en ondernemerschapstraining. Ze zei dat momenteel de daders van kleine en middelgrote industrieën in Lebak onder meer ambachten, metaal, diverse soorten voedsel, landbouwproducten en plantages ontwikkelden en mijnbouw. Daartoe stimuleert het de daders van kleine en middelgrote ondernemingen voortdurend aanmoedigen om de economische kracht van de maatschappij te kunnen verwezenlijken en op de vrije markt kunnen concurreren. Dit was het focusprogramma voor vandaag.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Luisteraars, zijn we weer terug in het programma De Wonder van Indonesië. Vandaag gaan we aan u introduceren over Wiwitan traditie. Blijft u met ons in RRI Werelddienst De Stem van Indonesië. Naast via Korte Golf kunt u ook naar onze uitzending luisteren via www.voi.co.id. Luisteraars, de meeste mensen werken als boeren. Dus, het is niet vreemd dat Indonesië veel rituelen en culturele tradities heeft die verband heeft aan de landbouw. De mensen in Yogyakarta heeft een Wiwitan traditie voor de oogsttijd. Deze traditie is een vorm van dankbaarheid aan de aarde, sedulur sikap of families en Dewi Sri of de koningen van rijst. Ze geloven dat ze de padi groeien. Voor de mensen in Java, de aarde is sedulursikap, want het wordt beschouwd als familie die gerespecteerd en behouden moet worden voor het leven. In de Javaanse traditie is het concept om te vragen om sedulursikap onbestaande of onbeleefd. Naar de sedulursikap moet de mens geven en ontvangen, niet vragen. Als respect op de aarde minder wordt of de natuur niet behoudt, dan zal de aarde belonen met een slechte situatie genaamd pagebloek of pest. Pagebloek is gemarkeerd met slechte oogst, droogte, wisselvallig weer en meer. Luisteraars, niet alleen als een vorm van dankbaarheid, is een traditie die sinds de religie is gehouden, sinds nog niet op het eiland Java ingevoerd is, is het ook als een middel voor sociale interactie tussen boeren en de harmonierelatie tussen grondeigenaren en de natuur. In de Javaanse taal komt wiwitan uit een woord wiwit, die begin betekent. In deze traditie betekent wiwitan beginnen om padi te snijden voor de oogst. Deze snijden ritueel is de kern van deze traditie. Luisteraars, wiwitan-traditie begint met een konvooi van mensen die een verscheidenheid aan traditionele voedingsmiddelen brengen, zoals hartige rijst, kip, groente, groepok, tahu, tempeh, anchovies, peye, eieren en anderen. Ze vertrokken naar de rijstvelden. In de rijstvelden wordt de wiwitan-ceremonie geleid door de ouders van de gewoonte. De ouderling bidt en reciteerde een mantra. Voordat de rijst worden gesneden, watert de ouders met het kmanyan water en strooit rozen. Vervolgens wordt de rijst gesneden met ani-ani en daarna in de doek opgeslagen. Luisteraars, na het proces van gesnijden geven de boeren meestal gerechten die al breed is naar de andere mensen. Elk mens zou de wiwitan-traditie volgen en eet de gerechten samen. Nadat het klaar is met samen eten, gaan de mensen weer terug naar huis. De gesneden rijst wordt bespaard in jarik en als ze al in hun huis arriveert, liggen ze het boven de deur. Luisteraars, dat was de Wonder van Indonesië voor vandaag met het thema over wiwitan traditie. Morgen zullen we weer zien met andere interessante thema's. Tot ziens!
U bent nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Adila en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Vervolgens komt het programma Diversen. Ik wens u veel luisterplezier.
Beste luisteraars van de Stem van Indonesië, we zijn er weer in het programma Diversen.
Luisteraars van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij, Levina, in het programma Diversen. Luisteraars, het genoegen om koffie te drinken is altijd direct evenredig met de productie van afval, zoals koffiekapjes. Als het niet onmiddellijk wordt behandeld, zal het milieu schaden. Het milieuprobleem is hoe om afval als iets nuttig voor het leven te maken. Dit keer gaan we over de gasbrandstof uit de koffiekap bespreken. Luisteraars, koffie is een soort plant die lang gekweekt is en heeft een hoge economische waarde. 70% van de wereldcabine-consumptie komt uit Arabica koffiesoorten en 26% komt uit Robusta soorten. Indonesië staat bekend als het vierde grootste koffieproducerende land, ook als de grootste exporteur van Robusta koffie in de wereld. Als een van de grootste exporteurs van Robusta koffie ter wereld, moet Indonesië ook het probleem van koffieafval behandelen. Op het moment van de koffieoogst vonden er vele stapels die zich bevinden van het afval van koffiebellen of koffiehuid. Als die afval alleen gelaten zonder goede behandeling is, is het een bron van ziekte voor de omliggende gemeenschap. Omdat het koffieafval zuur is, is het dus niet goed voor de bodem en mogelijk een ziektebron voor de omliggende gemeenschap. Een van de leden van de onderzoeksgroep van Koffie voor Sociaal Welzijn of CFW, Universiteit van Jember, Sony Sisburi Harsono, gebruikt koffieafval als gasbrandstof die door de samenleving gebruikt kan worden om dagelijkse benodigdheden te koken. Volgens Sony is het meestal koffiehuidafval rond het plantagegebied Ijen Krater Bondowoso vanaf het oogstseizoen van mei tot september 4 ton bereikt en ongeveer 6 maanden afval geworden. Na 6 maanden kan koffieafval als organische meststof voor koffieplanten worden gebruikt. Dat afval kan de bodemomstandigheden schade maken, vooral tijdens het regenseizoen. Luisteraars, vanwege deze omstandigheden proberen de docenten van de faculteit Landbouwtechnologie of FTP, Universiteit van Jember, samen met studenten het afval van koffie te gebruiken die door de gemeenschap goed worden gebruikt, namelijk door het afval van koffiehuid als brandstof in de vorm van briketten te maken. Het proces van het maken van brandstof in de vorm van briketten gemaakt van koffiehuid is vrij gemakkelijk. Koffiehuidafval wordt gedroogd tot minder dan 12% vochtgehalte. Vervolgens wordt de gedroogde koffieschil gemengd met andere ingrediënten zoals houtskool of houten graan gemengd met jamlijm. Daarna wordt het mengsel in de drukker geplaatst en vervolgens gedroogd. Sony toegevoegd dat de productie van briketten kost alleen 6.500 rupiah voor een kilogram geproduceerde briketten. Sony hoopt dat koffieafvalbriketten onafhankelijk en massief kunnen worden geproduceerd door de gemeenschap rond de koffieplantage. Dat was de versie voor vandaag over de gasbrandstof uit koffieafval. We zullen weer zien in andere episoden met andere interessante thema's. Tot ziens!
Beste luisteraars van de Stem van Indonesië, we zijn er weer in het programma Diversen.
We zijn weer terug met mij, Adila. Dat was het programma Diversen. Nu, we gaan in de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
Dag luisteraars van RRI Wereldienst, de Stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij, Levina, in het programma De Muziekhoek van Indonesië. Dit keer gaan we popliedjes van een Indonesische zangeres, Ermi Kulit, introduceren. Luisteraars, als de opening luisteren we naar een liedje getiteld Pasrah Veel luisterplezier en blijf met ons in www.voi.co.id.
Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya daku kian menahan rasa gelisah yang selama engkau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya Ilahi. Engkau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya Ilahi. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya Ilahi. Padanya Ilahi.
Luisteraars, Ermi Kulit was geboren met de naam Ermi Mariam Nurjanah Kulit. Ze begonnen haar loopbaan in het jaar 1973 en heeft 20 albums gepubliceerd. Haar naam is beroemd sinds haar eerste nummer getiteld Pasrah en Kasih. Op vorige mei, het recordingsbedrijf van Ermi Kulit gaf een waardering voor haar carrière in Indonesische muziekwereld. Dat recordingsbedrijf heeft 20 hits liedjes van Ermi. De 20 liedjes werden weer gepubliceerd in digitaal playlist vorm en het werd gespeeld in radio's in Indonesië voor haar verjaardag op 13 mei 2017. Die 20 liedjes in deze playlist zijn verdeeld in 4 categorieën. In elke categorie zijn er 5 liedjes. Als die vier categorieën samenstellen, maakt het woord ERMI, de initiële ERMI, vertegenwoordigt haar grote werken van E, Essentials, R, Romantics, M, Memories en Y, Yours. Daarnaast is de samenstelling van het liedje in elke playlist een verhaal vormt. Als het liedje Pasrah die in de categorie E is, vertelt dit liedje over iemand die zijn geliefde niet heeft ontmoet. Hij is al lang op wachten, maar zijn liefde niet komen. Er is ook geen nieuws. Luisteraars, voordat we verder bespreken, luisteren we het liedje in de categorie R, getiteld Kasih. Veel luisterplezier!
Aku padamu seakan kau hadir di sini.
Luisteraars, dat was het liedje Kasih door Ermi Kulit. Een liedje die door Richard Kyoto gemaakt is, vertelt over een vrouw die zijn liefde niet meer heeft. Maar zij heeft het altijd gedacht en gedroomd. Wanneer het hart van deze vrouw staat alleen de man van haar houdt. Luisteraars, luisteren we eens naar andere liedjes van Ermi Kulit getiteld Aku Masih Menunggu van categorie M en Hanya Dirimu van playlist Y. Die liedjes sluiten onze ontmoeting af in de muziekhoek van Indonesië. Ik ben Levina, neemt afscheid. Veel luisterplezier en tot ziens.
Janji yang kau ucapkan dulu, oh, ku masih menunggu.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Bagai suara gentar menggema indah, rasa gelisah dalam hati ini. Kini tiada lagi yang kuharap, hanya dirimu seorang yang selalu kudamba selama ini. Sambutlah oh kekasih hari ini dengan sejuta
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Ibu bulan telah lalu, kau
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag 10 uur vanavond tot en met 11 uur vanavond Indonesische tijd of 15 uur tot en met 16 uur UTC op frequentie SW1515U en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.woi.co.id. Mocht u suggestie hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia, Nederland uitgezonden, RRI gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat nummer 4 en 5 Jakarta, 10-10 Indonesië. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.
U heeft geluisterd naar de uitzending van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië op frequentie SW9525 kHz en SW 15150 kHz. U kunt ons bezoeken op www.voi.co.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze sturen naar ons adres Jalan Merdeka Barat nummer 4 en 5 Jakarta, Indonesië of naar PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesië. De Stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.